Welkom bij de Boksschool. Vandaag in deze podcast bespreken we de wedstrijd, de MMA-wedstrijd van Fedor Emelianenko tegen Brad Rogers uit 2009. Alweer een hele tijd geleden die wedstrijd, maar hij staat denk ik symbool voor ja, hoe groot Fedor Emelianenko wel niet was in zijn hoogtijdagen. Het is gewoon een leuke wedstrijd om eens te bespreken vanwege verschillende redenen. Al was het alleen maar om eens een keer iets met MMA te doen. Want de boksschool staat in principe in het teken van een mooie bokswedstrijd. Maar zoals vorige week besproken, kan het ook wel een keer een wedstrijd uit de K1 zijn of uit het kickboksen. En nu dus uit het MMA. En Fedor Emelianenko, ik had er vorige week een foto van op mijn Instagram gepost. Daar heb ik een keer mee oog in oog in een stare-down mogen staan. En dat was wel bijzonder. In die tijd was ik nog geen lid volgens mij, maar ik volgde wel het vechtsportforum op mixfight.nl. Mixfight, dat was toch wel, en misschien is het dat nog steeds wel, maar dat was eigenlijk wel het vechtsportplatform qua forum en zo in Nederland online. En daar werden bijvoorbeeld wedstrijden voor besproken en leuke demo dagen ergens bijvoorbeeld. Of als je ergens een keer een training mee wilde doen of zo, dan was dat ook via dat forum makkelijk om contacten te leggen. En in die tijd, dat was, nou, ik denk, ja, toch ook al wel makkelijk een jaar of 10 geleden hoor, dat ik oog in oog met Fedor heb gestaan. Maar dat was toen aan de, ja, in een tijd waarin ik ook wel andere sportscholen ging opzoeken. Dus het echt buiten Tilburg ging zoeken om mezelf uit te dagen. Van hey, ik heb eigenlijk wel zin om die spanning te voelen van gewoon als er helemaal een nieuwe, zeg maar, een nieuwe jongen ergens een boksschool binnen te lopen. En dan, ja, maar kijken hoe het gaat. Weet je, dat is eigenlijk een beetje een vergelijkbare spanning als met wedstrijdspanning. Want ja, net zoals met de wedstrijd is het ook in een bokstraining zo dat als er iemand nieuw binnenkomt, ja, dan zetten ze even extra aan, zeg maar, om even te kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben. En veel sparringspartijen, daar zit eigenlijk geen verschil tussen met een echte wedstrijd of zo. Dus dat is ook, vind ik ook eigenlijk wel een hele leuke tussenstap. Dat stel jij bokst al een hele tijd bij een sportschool of wel wat voor vechtsport je ook doet. Wedstrijden doen vind je misschien nog net even wat te gek. Of misschien heb je die tijd alweer achter je. Hè? Heb je die achter je gelaten. Dan is puur alleen andere sportscholen bezoeken is wel een hele leuke manier, vind ik, om jezelf toch uit te dagen. En om toch even die spanning te voelen van gewoon helemaal nieuw eens binnenstappen. En ik had het toen bij Mike Passanier had ik dat gedaan. Bij zijn gym in Amsterdam. En via dat bezoekje, zeg maar, kwam ik erachter dat Fedor Emelianenko dus in Amstelveen trainde in die tijd. Hij trainde naar een wedstrijd toe. En volgens mij zat zijn toenmalig management ook in Nederland. Of dat nog steeds zijn management is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat nu bijvoorbeeld dat ook zijn trainingskamp, zijn trainingsadres, zeg maar, ook voor een groot deel in Amstelveen plaatsvindt. Dus Fedor heeft best wel een sterke band met Nederland. Is ook niet gek natuurlijk als je kijkt dat hij uit het K1 tijdperk stamt. En daar ook veel, dat was natuurlijk eigenlijk een Nederlands feestje. Hè? Dus die link die was misschien snel gelegd met Fedor die toen de Pride kampioen was natuurlijk. Hè? De zwaargewicht kampioen van het MMA in Japan zou je kunnen zeggen. Waar K1 de kickboxafdeling was in Japan. Dus ik had begrepen dat Fedor daar op een avond een avond had ingepland waar hij dan wat mensen zou willen ontmoeten die het leuk vonden om met hem de hand te schudden en eens een foto te maken. Nou, dat was een buitenkans, dacht ik. Dus ik ben vanuit Tilburg in mijn Twingootje, want ik heb In die tijd reed ik nog in een Twingootje, het oude autootje van mijn ma, en naar Amstelveen gereden. En toen stond ik dus met nog wat jongens voor me, die ook via dat Mixfight Forum en zo dat te weten waren gekomen, met een paar jongens voor me in de rij om dan met Fedor eventjes een foto te maken. En ik zag dat in plaats van gewoon een foto naast elkaar of zo met dat vuistje omhoog, je kent het wel, dat er een paar jongens de trend hadden gezet om een soort van face-off te doen, weet je wel? Dat je elkaar dus echt in de ogen aankijkt, zoals dat bekend is van de preview shows van de UFC en van de boksen natuurlijk, waarin je de stare-down hebt, hè, waarin de mentale oorlogsvoering alvast begint. Dus dat vond ik ook al vet. En toen was het mijn beurt dus, zeg maar, om met Fedor eventjes op de foto te gaan. En ik stond tegenover hem en in de vechthouding, zeg maar. En ik keek hem in de ogen en ik voelde gewoon ik voelde gewoon wie hij was, zeg maar. En ik voelde een spiertje trekken zo in mijn oog. Ik was me heel erg bewust van mijn zenuwen, denk ik. En ik vond het heel spannend op dat moment. Omdat Fedor, ja, weet je, het is zo'n beest. Het is zo'n. Weet je, ik hou helemaal niet van die, hoe zeg je dat? Het groter maken van mensen en ook van sporters dan wat ze waren. Hè. Maar Mike Tyson was, denk ik, was wel een monster in zijn prime. Hè, toen hij op zijn hoogtijdagen zat, zeg maar, zijn hoogtepunt. En Emelianenko was ook echt een monster. Was echt de Mike Tyson van MMA. En misschien nog wel meer. In de tijd dat hij, zeg maar, aan de top stond. En ja, die highlights die flitsten allemaal voorbij, zeg maar, toen ik hem in de ogen keek. En ik heb het echt te doen met de jongens die stare-down moesten doen met hem. En wetende dat daarna je dan de ring of de kooi moet delen met zo iemand. Weet je wel, hij heeft zo'n aura om zich heen. Dat eigenlijk heel vergelijkbaar met Mike Tyson in het boksen. Waar je van tevoren als tegenstander al zo geïntimideerd was door natuurlijk al die knockouts uit je highlights en al die gekke dingen die hij deed, weet je wel, ook nog eens een keer erbij. Bij Mike Tyson was het natuurlijk het criminele pad, zeg maar, hè, dat hij in de gevangenis had gezeten, dat hij echt een bad boy was, zeg maar. Naast het feit dat hij ook gasten gewoon het licht uit de ogen mepte in een paar seconden. Maar Fedor Emelianenko heeft iets heel vergelijkbaars, zou ik zeggen. Iets heel anders, maar iets heel vergelijkbaars. En dat is dat koude Russische. En het is natuurlijk een Rus. En dat is hij ook echt, zeg maar. Dus hij spreekt ook geen Engels. Misschien spreekt hij het wel, maar hij weigert interviews in het Engels te geven, bijvoorbeeld. Dus dat weet dan geen hond. En hij is ook maatjes met Poetin en zo. Dus het is echt echt op en top Rus. En in die wedstrijd die we vandaag straks gaan bespreken, dus, hè, dus Fedor tegen Brad Rogers, daar zit een documentaire bij. Hè, dus een documentaire gaat eraan vooraf. Fight Camp 360 heet dat. Dat is echt een must-see ook echt. Dus als je bijvoorbeeld Showtime en dan Fedor tegen Brad Rogers intikt en je op YouTube of je zoekt naar Fight Camp 360 Fedor, hè, dus 360 Fedor, dan vind je hem. En daar, ja, dan krijg je die preview show, hè, waar ze dus naar Rusland zijn gegaan om Emelianenko te bezoeken. En naar de projects in Amerika zijn gegaan. Hè, dus de achterstandswijken, de zwarte achterstandswijken in Amerika, waar Brad Rogers dan weer vandaan kwam. En die twee die zou elkaar dan gaan ontmoeten in de kooi. En dat bezoekje, dat inkijkje, zeg maar, in Fedor zijn leven. Daar komt heel veel religie bij kijken. Hè, dus de kerk speelt een belangrijke rol in zijn leven. Maar ook die Russische cultuur, zeg maar, weet je wel. Dus dat ijskoude gewoon, van voor tot alles is koud gewoon. Niet alleen de temperatuur, maar ook de emoties. En gewoon zo dat water inlopen, dat ijskoude water inlopen. En dat daar kan geen lachje vanaf, zeg maar, weet je wel. Dat staat zo haaks ook op dat Amerikaanse en ik denk ook wel het Nederlandse, hè, waarin we toch amicaal zijn met elkaar. Het woordje gezellig hebben, een sfeer, dat soort dingen. En in Rusland wordt, ja, of ze kennen het niet, of er wordt op een hele andere manier invulling aangegeven. Maar die Russische mystiek, zeg maar, dat draagt hij ook mee. Het is niet alleen die MMA-zwaargewicht die gewoon op zijn tegenstander springt en begint te rossen als een bezetene echt. Om daarna gewoon die andere helemaal lens te mappen of te schoppen of te trappen of wat dan ook. Want in Pride mocht ook alles, zeg maar. Dus ook soccer kicks, hè, van die voetbaltrappen als de ander nog op de grond ligt. Dat was dan ook allemaal toegestaan. En dat waren regels waar Fedor het heel goed onder deed. Want het is echt een, vechtersbaas, zeg maar. Hè. Zoals je op de straatvechter. Dus dat, daar was hij heel goed in, zeg maar. En juist die wat nu illegale technieken zijn. Knieën op de grond, hè, die ellebogen recht naar beneden. Dat zijn technieken die nu niet meer mogen in de UFC bijvoorbeeld. Omdat het te grof is en te veel blessures geeft. Maar Fedor wist er wel raad mee in zijn tijd. Maar die documentaires die had ik natuurlijk ook gezien en die wedstrijden gezien. En als je dan al, ja, dat is eigenlijk best apart als je het zo, als ik daar eens op terugkijk. Omdat ik was natuurlijk van tevoren al geïmponeerd, weet je wel. Ik was van tevoren al natuurlijk helemaal onder de indruk en je rijdt daar naartoe in je autootje, weet je wel. Dus het was hartstikke laat, was het donker. Vreemde stad, vreemde locatie. En dan sta je met Fedor oog in oog. Dat was natuurlijk al best wel spannend. En maar dan, ja, vooral met die highlights in het achterhoofd was het even, gewoon een heel spannend moment. En toen heb ik even mogen ruiken misschien aan wat het is om een tegenstander te zijn van iemand met zo'n reputatie. En voor dat moment snapte ik het verhaal en hoorde ik het verhaal over hoe Mike Tyson zijn tegenstanders intimideerde. En dat de wedstrijd in principe al verloren was, zeg maar, door die tegenstander voordat hij begonnen was. Omdat hij al zo onder de indruk was van Tyson. Maar ik weet niet of ik dat zo, of dat zo binnenkwam, die verhalen. Maar na die stare-down met Fedor, geloof ik absoluut dat een wedstrijd al gewonnen of verloren kan zijn in het voorspel, zeg maar. Hè? Dus in die stare-down bijvoorbeeld. Maar ook zoals natuurlijk met Ali en McGregor in de verbale strijd. Hè? Dat je dus die ander al helemaal aan het afbranden bent of super boos maakt. Hè? Zoals McGregor tegen Jose Aldo. Waarin de Braziliaanse Aldo natuurlijk op zijn eer werd aangesproken in de trots van Brazilië was en Brazilië dat land moest verdedigen omdat McGregor, zeg maar, het land Brazilië, maar ook vooral persoonlijk ook Aldo helemaal onderuit haalde. En als je dan die wedstrijd kijkt van McGregor tegen Aldo, die bekende UFC-wedstrijd, waarin McGregor in een paar seconden korte metten maakt met Aldo, waarin Aldo naar voren stormt eigenlijk, of naar voren loopt en op een linkse directe van McGregor loopt, ja, dan kun je afvragen, was Aldo net zo agressief geweest, had hij net zo naar voren gebokst, zeg maar, als McGregor hem niet zo pissig had gemaakt. Dat zijn leuke vragen om te stellen. Om te kijken van, ja, wat voor effect heeft mental warfare, de geestelijke oorlogsvoering voorafgaand aan de wedstrijd, ook op het resultaat. Maar in ieder geval, Fedor is toch wel, vind ik toch wel de MMA GOAT. The greatest of all time in het MMA. En je kunt heel veel discussies voeren over wat is greatness. Hè? In de podcastserie is het een paar keer voorbij gekomen. Je zult me ook vast wel erop gaan betrappen dat ik meerdere mensen de greatest vond. Hè? De rivalry tussen George Foreman en Muhammad Ali om die status, bij mij in ieder geval, is nog gewoon levend. Dus of George Foreman of Muhammad Ali nou de greatest was, daar ben ik nog niet over uit. In het MMA valt natuurlijk ook ook een goede zaak te maken, misschien nog wel een betere zaak te maken voor John Jones. Maar er ontbreken daar een paar dingetjes. John Jones is allereerst nog geen heavyweight. En om de greatest of all time te zijn, ik vind de zwaargewichtklasse is de koningsklasse. Nou hoeft het niet per se, hè. Als je een hele goede middengewicht of half zwaargewicht bent, zoals John Jones, dan ben je ook prima, hoe zeg je dat, eligible. Hè? Dus je bent, het is prima mogelijk om dan ook de greatest te zijn. Hè? Dat je zeg maar pound for pound, dus even los van de gewichtsklasse, gewoon de beste vechter bent. Omdat je zo spectaculair knockout scoort bijvoorbeeld, of zo goed bent of nooit geraakt wordt, weet je wel. Zoals Roy Jones Jr. bijvoorbeeld, hè, die maakte ook wel een claim op die titel. Of althans tijdens zijn periode dat hij actief was. Ook al was hij geen zwaargewicht. Dat hij zo gifted was. Hij had zoveel gaves in die boxring. En misschien vergelijkbaar met een John Jones nu. Hè, het is ook zo gifted. Hè, hoe hij met zijn ellebogen werkt. En toch ook... gewoon echt super allround ook, weet je wel. Dus van worstelen tot jiu-jitsu tot het boksen, kickboksen, zeg maar. Alles, het is alles in één pakket. Maar wat Fedor had, wat een Mike Tyson ook had, zeg maar, is dat drama. Een Fedor die, en dat is nu nog hetzelfde, het was vroeger zo, dat is nu nog steeds zo. Als Fedor een wedstrijd heeft, dan gaat het knallen. Weet je wel, dan is er vuurwerk, dan gebeurt er wat. Fedor heeft, naar mijn weten, nog nooit een saaie wedstrijd gehad, zeg maar, waarin hij de boel heeft afgewacht, weet je wel. Het is altijd vol gas vanaf de, niet de eerste seconde, maar ik denk als je tot 10 telt, zeg maar, dan duikt hij al wel naar voren toe met een overhand right. Hè. Zijn signature punch, zou je kunnen zeggen, zijn typische stoot, hè, die rechtse hoek die hij van boven naar onder gooit, als het ware. Die hij ook vaak afwisselt trouwens met een linker opstoot. En dan moet je je voorstellen dat je dus een linker uppercut krijgt. Dus een linker opstoot, die komt van onderen. En dan precies aan de tegenovergestelde kant komt die rechtse hand naar beneden toe. He, dus je wordt als het ware omhoog geslagen en dan weer omlaag geslagen door die rechterhoek. En die combinatie gooit hij heel vaak achter elkaar. Dus bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6. He, dus zo'n opstoot, rechterhoek, opstoot, rechterhoek, opstoot, rechterhoek. Ja, daar landt er vaak wel eentje van. Als je dan één keer durft op de grond te vallen, met je dekking hoog, ja, dan ben je klaar. Want de ground and pound van Fedor is natuurlijk legendarisch. En daar maakt hij ook nu nog partijen mee af. Maar de Fedor nu, zoals hij nu is in Bellator, hè, want daar is hij nu nog actief. Hij is met zijn afscheidstournee bezig, zo wordt het gepromoot. Dus gewoon nog leuke wedstrijden draaien, maar dat is puur voor het geld. Dat is niet meer voor een titel of zo. Die tijd is echt wel geweest voor Fedor. Nu is het meer gewoon leuk om Fedor te zien. Maar hij heeft een paar wedstrijden verloren die hij in zijn prime toch nooit verloren had. Hè. Dus toen hij echt fit was, had hij die nooit verloren. En wedstrijden worden misschien wat saaier, omdat Fedor wel super explosief is, maar ook wat sneller moe wordt. En als je snel moe wordt en halverwege de eerste ronde al bijvoorbeeld, ja, dan kan het een beetje een snooze fest worden, zoals ze dat dan noemen. Dus dan dat je een beetje in slaap valt halverwege de wedstrijd, omdat gewoon de mannen die in de ring staan veel te moe zijn. En vooral met het Bellator, hè, dat is zeg maar de concurrent van de UFC, maar toch echt wel een flink niveau lager qua niveau van vechters. Dat kaliber vechter, zeg maar, van Bellator, vooral de zwaargewichten. Ja, dat zijn vaak, bijvoorbeeld zo'n Wanderlei Silva of zo'n Rampage Jackson. Dat zijn bekende namen, ook een Fedor, bekende namen van vroeger. He, die zijn nu al voorbij de 40, Chael Sonnen bijvoorbeeld. Dus ze hebben wat overgewicht, maar willen toch nog een leuke pot laten zien, vooral voor het geld, denk ik. Dat zijn typische Bellator-wedstrijden. En ja, daar maakt Fedor nu onderdeel van uit. Dat is ook prima. Het is ook goed om te zien, denk ik, dat hij op Amerikaanse vlak dus op Amerikaans terrein die afscheidstournee nog doet. Hij heeft een tijd gehad waar hij vooral op de Russische televisie bijvoorbeeld wel te zien was. Maar dat is dan toch maar voor. Ja, is niet voor de hele wereld toegankelijk, zeg maar. Die producties, de Amerikaanse producties, dat zijn wel echt wel topproducties. En die wedstrijd dus van Fedor tegen Brad Rogers was ook een Showtime-productie. Showtime is wel een van de grotere netwerken in Amerika. En die productie, dus ook met dat Fight Camp 360 als preview-show, dat maakte echt een fantastisch geheel om er naar te kijken. Het is veel meer dan alleen de wedstrijd alleen. Maar waar ik het over had, is waarom Fedor de GOAT, de greatest of all time. Juist vanwege die explosiviteit. En ik vind dat moet ergens voor tellen. Dus stel je hebt een hele goede vechter, zo'n Jon Jones bijvoorbeeld, of een Daniel Cormier, of een Stipe Miocic, wie dan ook. Je hebt een hele goede vechter die wint. Dus zijn record is dan wel mooier, met minder verliespartijen en dus meer winst. Of misschien alleen maar winst, zo'n Floyd Mayweather Jr. bijvoorbeeld. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. En vanuit een sportief oogpunt, op sportief vlak is dat wat je zou moeten willen. Gewoon niet verliezen. Alleen ik vind dat er een aandeel drama, dat er een aandeel show en eigenlijk een flink aandeel daarvan meegenomen moet worden in de beoordeling van of een vechter interessant is om naar te kijken of niet. En dat betekent dat je risico's soms moet lopen op voorspelbaar worden. En Fedor is hartstikke voorspelbaar. Want Fedor doet altijd hetzelfde. Die komt naar voren en die begint te rossen. Dat is zeg maar in een zin. Dus wat doe je dan? Zoals zo Maldonado bijvoorbeeld. Of zo'n aantal keren dat Fedor verslagen is afgelopen jaren. Het valt nog mee. Volgens mij 6 verliespartijen. Dus dat valt nog wel mee voor iemand die nou, al tientallen jaren zeg maar, in de ring staat. Maar er is wel een strategie. Er is een manier om te gaan met die agressieve druk. Door hem eerst moe te laten worden nu. En daarna jouw moment pakken. Dus dat maakt hem voorspelbaar, die agressie. Maar dat is wel waarvoor we intunen, weet je wel. We kopen een pay-per-view omdat we verwachten dat Fedor die show gaat maken, weet je wel. Met Mike Tyson koop je de pay-per-view omdat je weet van Mike Tyson gaat voor de knockout. Die gaat niet voor een technisch spelletje waarin hij hoopt dat die ander een keertje omvalt of waar hij het lekker op punten achter de jab kan winnen. Nee, die gaat gewoon die gaat voor zijn tegenstander knock-out mappen, zeg maar. Dat is de doelstelling. En met een Jon Jones bijvoorbeeld. Ja, hier in Nederland kopen wij geen pay-per-views. Hè, dus wij kunnen gewoon online of via Fox of zo, volgens mij kun je het ook wel terugkijken. Of misschien tegenwoordig ook wel gewoon live zelfs. Maar dat moet je midden in de nacht opstaan. Maar ik zou voor een Jon Jones niet opstaan, zeg maar. En ik zou er nog geen €5 voor betalen voor een wedstrijd van hem. Terwijl de echte, ja, bijvoorbeeld een Mark Hunt, bijvoorbeeld. Of een Dan Henderson van een hele tijd geleden. Of een Conor McGregor, bijvoorbeeld. Of een Nate Diaz. Dat zijn allemaal namen in de UFC die daarvan weet je gewoon zeker wat ze aan de tafel gaan brengen. What they bring to the table. En dat is gewoon knokken. En dat doen ze allemaal op hun eigen manier. Dus zo'n Dan Henderson heeft zijn overhand right. Dus die gooit ook zo'n rechtse hoek zo prachtig van boven naar beneden. Ook zo'n knockout rammer, zeg maar. Mark Hunt is een knokker die van dichtbij hoeken opstoten. Ja, ook echt een bokser, zeg maar, die voor het knockout gaat. En zo heb je een aantal vechters. En dat worden er alleen maar minder eigenlijk. Maar zo heb je een aantal vechters die gewoon sensatie brengen. Waarvan je weet van tevoren van oké, dit wordt echt een vette pot. Maakt niet uit wat er gebeurt, dit wordt gaaf. En Fedor Emelianenko, spant de kroon, zeg maar. Die laat al zo consistent, zoveel jaren zien dat hij om één ding komt. En dat is alles geven, alles eruit en proberen die tegenstander door de mat heen te rossen, zeg maar, naar beneden. En dat heeft hij dus een hele lange tijd gedaan. als kampioen, hè, dus als Pride Champion. Bij Strikeforce, hè, dat is de organisatie volgens mij, de Amerikaanse organisatie waar hij ook een tijd heeft gevochten. Dat weet ik zo niet of hij daar kampioen was of niet. Maar hij heeft natuurlijk ook een hele tijd, ja, waarin hij gewoon Fedor was. En, nu, en dat is ook waar hij nu eigenlijk in zit. En een beetje op zijn, ja, niet op zijn lauweren rust, maar in ieder geval wel geniet van zijn reputatie die hij heeft verdiend tijdens die Pride tijd. Misschien vergelijkbaar met Krokop, hè, Mirko Filipovic. De Kroaat met de linker high kick. Bekend van K1, maar ook van Pride. Maar het is oké. Okay, dus dat zo. Dat Fedor misschien niet zoveel winstpartijen heeft. Dat dan van zou je zeggen: oké, okay, misschien niet de greatest of all time. Hè, want hij heeft vaak verloren, kijk maar. Maar de manier waarop hij kampioen is geweest, allereerst. En de manier waarop hij nog steeds in de ring staat. En dat, die stijl, dat drama, zeg maar. Dat maakt hem voor mij de Last Emperor, hè, zijn bijnaam. Ook echt de greatest of all time in het MMA. Dus leuk om daar een podcast aan te wijden. De wedstrijd tegen Brad Rogers. Die heb ik uitgekozen, want er zijn natuurlijk een hoop om uit te kiezen. Maar Fedor tegen Brad Rogers is allereerst een, ja, die Fightcamp 360, dat maakt die wedstrijd eigenlijk. Hè? Dus je leert die Brad Rogers kennen, je leert Fedor beter kennen. En dan in de ring is het ook vintage Fedor, zou ik zeggen. Hè? Dus typisch Fedor. En ik zal niet verklappen hoe de wedstrijd afloopt. Ik kan me voorstellen dat de meeste luisteraars deze wedstrijd of zich niet meer kunnen herinneren, want 2009 is een tijd geleden, of gewoon nog nooit gezien hebben. Dat kan ook. Dus misschien leuk om op YouTube eens te kijken. En Fedor highlights doen natuurlijk altijd goed. Voor volgende week doen we weer een echte bokswedstrijd. Daar draait de boxpodcast natuurlijk om, hè, of de boxschoolpodcast, om die, ja, de passie voor het pugilisme, voor het echte boksen. Een uitstapje zo naar het MMA en de K1 is heel leuk om te doen, vooral als het relevant is. Hè. Bijvoorbeeld als er een toffe UFC-wedstrijd aankomt of als er iets gebeurd is waardoor het leuk is om die connectie te maken met die andere vechtsporten. Maar tegelijkertijd, de boxschool heet, of de podcast heet De Boxschool. En ik wil hier in deze podcast alles bespreken wat je ook op een boxschool zou kunnen bespreken. En ik heb daar een beetje het beeld van de Fraser Gym, hè, in Philadelphia, toen die nog bestond. Dat was een plek, daar kon je heen om te trainen, om te boksen. Maar daar kon je het ook hebben over het leven met elkaar. Weet je, over hoe je naar het leven kijkt en wat je meemaakt samen. En die gesprekken die vinden allemaal plaats dus in een boksschool. En dat zet de toon. Hè? Dat is een soort van een alfamannencultuur waar men respect heeft voor elkaar. Weet je, juist omdat je bokst met elkaar, weet je wat je aan elkaar hebt. Je vertrouwt elkaar. En ja, weet je, je kan gewoon alles delen met elkaar daar. En alles is bespreekbaar ook, weet je wel. En ook in deze, juist in deze tijden hier waarin we nu leven, in de cancel culture, zeg maar, vind ik een podcast waarin je eigenlijk alles moet kunnen bespreken met elkaar, zoals je dat op de boxschool ook zou doen. Ja, vind ik belangrijk. Vind ik iets om, dat geeft me een extra motivatie om dit te blijven doen. En dus ook samen met jullie. Hè? Dus in de komende weken zul je podcasts online zien verschijnen, de Boxschool podcast, waarin we sparringspartners gaan uitnodigen. Dus waar ik samen zit met een sparpartner. Dat zullen jongens uit de boxlessen zijn. Dat zullen vrienden van me zijn. Maar dat zullen ook bijvoorbeeld ja, misschien wel mensen met een uitgesproken mening over het een of het ander zijn, wat interessant kan zijn om mee te nemen in de boxschool, weet je wel. Zolang het onderwerpen zijn die over het leven gaan, die over, ja, uitdagingen, ja, zingeving, dat soort onderwerpen, weet je wel. Onderwerpen die je bij een boxschool mag verwachten eigenlijk. Dus dat is mijn plan een beetje voor de komende weken. Dus ja, het uitnodigen van gasten heb ik veel zin in. Ik ben benieuwd hoe dat zou gaan. Tot die tijd veel plezier met het kijken van Fedor tegen Brad Rogers. En vergeet niet, als je de mogelijkheid hebt, als je even een, wat is het, een half uurtje hebt of zo, kijk van tevoren even die Fight Camp 360 documentaire. Is echt leuk als voorafje aan de wedstrijd zelf. En volgende week dan weer een klassieke bokswedstrijd. Daar heb ik nu al zin in. Oké, okay, hi.